tekstwoorden voor deze avonduren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Galaten brief, het derde hoofdstuk, de versen 21 en 22. Galaten 3, de versen 21 en 22. Daar spreekt het woord des Heren al dus, is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven ware die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Tot zover. Wij hadden boven dit schriftgedeelte, wat aanving met het 19e vers, geschreven het doel van de wet, en willen vanavond letten op de belofte en de wet in haar onderlinge verhouding. Verleden week hebben we stilgestaan bij het 20e vers. Dat een middelaar tussen twee partijen instaat. Mozes was genoemde middelaar van het oude verbond. Hij was het die de wet doorgaf aan het volk. En de apostel heeft aangetoond dat als het gaat over het zalig worden, de wet de mindere is van de belofte. Want de belofte werd door God niet door een tussenpersoon bekend gemaakt, met voorwaarden enzovoorts. Maar de belofte werd uitgesproken uit Gods soeverein welbehagen, in zijn vrijmacht, in zijn grote genade. En daarin heeft de apostel aangetoond, als het gaat over het zalig worden, is de belofte van meerdere betekenis dan de wet. Want de wet is daarbij gekomen en die is door engelen besteld in de hand van een middelaar, namelijk van Mozes. En Stefanus voegt eraan toe, en gij hebt dezelfde niet gehouden. Dat verband laten we verder rusten. Maar nu gaat de apostel in het 21ste vers, gaat hij een vraag beantwoorden, die onwillekeurig bij de lezers van zijn brief zou kunnen opkomen. Of een antwoord geven, zo zou je het ook kunnen noemen, op het stoken van de judaïsten, die zeggen, Paulus geeft de wet een schop. Hij schakelt de wet uit ten koste van de belofte. Maar de wet en de belofte zijn beide gegeven door God. Al is het dan dat de wet door middel der engelen besteld is in de hand van Mozes. Nochtans, de gever, de wetgever, is de Heere God. Je voelt dat dan een vraag opkomt, hoe kan er een tegenstelling zijn? Hoe zouden twee zaken elkaar uit kunnen sluiten, de een de ander, wanneer het allebei gaven zijn van de drie enige God, waarvan vers 20 toch zei, maar God is één. Nou was het bij de Joden zo, en dat is nog zo bij de orthodoxe Joden. De Jood die gebruikt eigenlijk de wet om de belofte te doen komen. Dat de Messias naar hun verwachting nog niet gekomen is, heeft voor de orthodoxe Jood ook nu nog deze achtergrond, de zonde staat nog in de weg. Wij moeten eerst terug naar de vervulling van de wet, naar de betrachting van de wet. Dan zal ook de Messias komen en de belofte vervuld worden. Zo denkt dan nog het orthodox Jodendom eigenlijk. En dat is al heel oud, dat had je in die dagen en in de dagen van de Heer Jezus ook. Want die wet was er toch niet voor niets. Die wet moest toch betracht worden opdat God op hun ootmoedige betrachtingen zijn belofte zou vervullen. Deze gedachte die leeft in ons aller hart. Het is mij wel eens een opmerkelijke zaak geweest, ook in mijn persoonlijke leven, dat je zegt dat zit nu zo diep in de mens, dat ook wat het stuk der ellende betreft, kan de mens het niet laten om het toch als een voorwaardelijk stuk te zien en te omschrijven. Hij heeft er zelf geen oog voor meestal in die periode. Maar dan komt die geheel en al op, ook in het stuk der ellende in zijn persoonlijke leven, over ja, maar ik zal. En tenslotte, is die nu ver genoeg? Is zijn ellende diep genoeg? Is die nu diep genoeg ontdekt dat er plaats zou zijn voor de genade? Foei, daar krijg je toch weer die gedachte die ik u noemde bij het Jodendom, die de wet zagen als een voorbereiding en toebereiding door haar betrachtingen door ons, opdat de belofte zou kunnen komen. En je voelt, als wij de sleutel missen tot het woord Gods, tot het verstaan van het woord, dan kun je tientallen teksten bijbrengen die allemaal die richting heen wijzen. Als mijn volk dit, zal ik dat. Als mijn volk zus, zal ik zo. Dan kun je heel veel teksten bijnoemen, bijbrengen, waarbij de gelovige Jood, naar hij denkt, ten volle gesteund wordt door het feit, eerst in orde de zaak, volmaakt kan niet. Maar toch in zoverre dat God kan merken dat het ons ernst is, in onze vervulling van de wet. En dan zal God zijn belofte vervullen. Kijk, en nou is het, als het nou gaat over de genade, in het hele woord is één sprake dat er nooit één zonde, één vloek, één onmogelijkheid geweest is bij Adams geslacht, wat ooit de belofte heeft kunnen verijdelen of tegenhouden. ging wel door de vloek van de wet heen. Want die wet is waarachtig, die op alle overtreding met alles dreigt. Maar heb je er wel eens op gelet dat onder alles door geen enkel ogenblik God terugkwam op zijn belofte? Alle tijdelijke zegeningen konden vervallen. Hele geslachten konden ondergaan, zodat het op één Sodom en Gomorra geleek. En toch ging God nog niet één ogenblik van zijn belofte af. Daarin zie je de heerlijkheid van de belofte, die God uit zichzelf, uit eeuwig onveranderlijk welbehagen, zo gesproken heeft: ik zal. En dat ging zelfs door alle oordelen en vloeken heen van de wet. God ging nooit opzij in zijn eeuwig trouw en zelf. Wel wat betreft, dat hebben ze aan de lijve ondervonden, wanneer ze niet wandelden en in ongehoorzaamheid Gods gebod verachten. Het werd allemaal vervuld. De oogst mislukte, de vijanden kwamen, het zwaard, de honger, de pestilentie, van alles kwam er in hun leven. Allemaal waar. Maar daarboven stond de God van de eedzwering en van de belofte, waarin het onmogelijk is dat God liegen zou. Dus het is wel te verstaan dat ergens deze vraag oprijst: hoe is dat dan? De Jood denkt: de wet is niet tegen de belofte. De wet is een voorbereiding tot de belofte. Zoals je ook velen hebt die dat standpunt drijven. Ik zeg niet dat God dat niet kan doen. De Heer heeft 1000 middelen om ons te onderwijzen. Maar die in die bediening der wet een soort murf slaan zien, opdat we zodoende tot Christus de toevlucht zouden nemen. En dan wordt ook dat woord hier in het vervolg gesproken: de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. Dan zie je een zondaar die als het ware door de slagen der wet voortgedreven wordt naar de vrijstad. En ik zeg nogmaals: de Heer heeft 1000 middelen en wegen om een zondaar te doen bekennen: ik heb gezondigd. Maar wanneer men het gaat drijven, dan wil ik er altijd nog iets tegenover stellen. Uit dezezelfde brief, dan zeg ik wel eens: als in dat alles, in die overtuiging, niet de gouden draad van de trekkende liefde Gods ingevonden wordt, dan slaat die letter wel dood, maar brengt niet bij het leven. En dan zeg ik: dan zijn er duizenden in de doffe berusting of wanhoop, met een verscheurd geweten, voor eeuwig verzonken. Ik heb u toch bij de aanvang, toen Paulus uit zijn leven vertelde, heb ik u toch gezegd: waar kwam Paulus met de wet terecht? op zijn knieën, helemaal niet. Maar hij kwam terecht in de vervolging van de verachte sekte van die Nazarener. Toch was die onberispelijk, zegt hij zelf, naar de nauwgezetste sekte. Maar hij werd onder dat alles, kijk, daar zie je ons gebruik van de wet. Ons gebruik. Pakken we dan zo aan. Voel je, dat ons gebruiken van de wet, dat vernedert ons niet waarachtig. Dat doet ons de borst nog meer vooruitsteken. En brieven vragen om te vervolgen. Maar toen Christus kwam, daar kun je ook van zeggen, toen het gebod kwam. Toen het in Gods handen werd, een scherp snijdend zwaard, geestelijk. Toen Christus zich ermee bemoeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Toen kon Paulus op dat ogenblik niet zeggen, ik ben een gelovige in de Heere Jezus. Maar wel kreeg hij door de bemoeienissen van de belofte, van de eeuwige liefde Gods, kreeg hij in één keer te zien wat die wet was. En wat hij bezig was te doen. Daarom ben ik altijd een beetje voorzichtig als het gaat, als je mensen hoort vertellen. Oh, als ik er iets over, ik doe het nooit, ik heb er niet zoveel zin aan. Over de angsten die een mens kan doorstaan, die hem pijnigen. Maar als de zon weer scheen, och. De schrik zit er wel in, maar, doe voorzichtig, altijd luisteren naar elkander als het overgesproken wordt, is er die trekkende liefde Gods des Vaders tot zijn zoon. Tot zijn lieve zoon. Kijk, dan is het waar wat de catechismus schrijft. Wie leert of hoe luidt die wet, dat leert ons Christus in een hoofdslag. Nu, is die wet tegen de beloftenissen Gods dan? Nee, wil de apostel zeggen, dat zij verre, want hoewel in het zalig worden de belofte van grotere betekenis is dan de wet, in Gods heilsopenbaring de belofte een grotere plaats inneemt dan de wet. Dat wil nog niet zeggen daarom, dat alhoewel die wet ondergeschikt is aan de belofte, dat die wet daarom in strijd, in tegenstelling zou zijn met de belofte. De wet is geen concurrent van de belofte. Dat hebben wij ervan gemaakt. Wij spreken en. Genade en werken zijn we te protestants voor om werken te zeggen. Maar dan zeggen we met een heel vroom gezicht, maar we bedoelen hetzelfde, die toepassing. Toepassingen. En als je dan eens gaat onderzoeken wat men dan onder die toepassing verstaat, dan blijkt meestal dat men onder die toepassing een portie vleeselijke heiligmaking verstaat. dan zie je een mens met praat, gewaad en daad voor de dag komen. Als het nou goede praat is, een eerbaar gewaad, daar is niets op tegen, dat is ook vrucht. Maar dan zie je hem in die vleeselijke godsdienst openbaar komen en dan zegt de omgeving, ja, dat is geen praatje bij die man. Grijp je? Ja, dat meent hij wel. Kijk, en. Belofte, genade, maar... Alleen bij ons zijn we dan iets handiger dan bij de Roomse. En we geven dat heel andere namen. We noemen dat anders. Maar ach, ik denk vaak in de schaal der goddelijke gerechtigheid. Wat heb je toch weinig mensen die waarachtig hebben geloofd. Dat de wet ze vervloekt. Geloofd. Er zijn er een hoop die wel eens een gevoel gehad hebben van, oh dit en oh dat, maar geloofd. Zo geloofd dat het zwart op wit voor je staat, dat al maken ze je midden in de nacht wakker, dat het in je ziel staat. Dat je ervan doordrongen bent, door het woord Gods en de Heilige Geest. Dat je tegen alle geboden Gods, wat ben je nog zo net een man of vrouw, dat je aan alle geboden Gods een brute overtreder bent. Kijk, dan krijg je een heel ander zondebegrip. Dan wordt je goed en je kwaad, wat de mensen dan nog noemen van je, dat ze zeggen, ja, maar dat wordt voor jou ook nog een gruwel in Gods ogen. Daar zie je, Heere, ik kan en ik wil niet anders dan alleen mijn eigen beogen, de handhaving van mijzelf. In alles. Als een mens dat afgenomen wordt, zou een psychiater zeggen, dan is die dood, dan gaat die dood, dan word je gek. Want ieder mens moet wat hebben. En daarmee wil ik zeggen, zo is nu ons bestaan doortrokken van en. Zowel genade natuurlijk, dat stemt iedereen grif toe. Maar tegelijkertijd stapelt hij de ene conditie op de andere. En hij staat als een kampvechter, staat hij tekeer te gaan wat er moet gebeuren en wat er moet zijn. Wil hij dit of wil hij dat? Dan moet je eens indenken, die in de hemel woont, die zal lachen, hij zal spotten, wanneer al die dingen uit handen vallen en er niets anders is. Want het zal ons alles verlaten. Nu, is de wet dan tegen de beloftenissen Gods? Is het dan toch zo dat die strijd voeren tegen elkaar? En zeker een opmerkzame woorden, die zal misschien zeggen, ja, maar je hebt nou gezegd. En. Dus dan is het toch zeker genade, belofte. En wet, dan kun je ze niet scheiden van elkaar. En dat is zo'n groot kwaad van ons, om genade en werken, evangelie en wet, dooreen te vermengen. Ja, maar dat zit hem in ons. Och, let goed op. Is dan de wet tegen de belofte Gods, de Judeërs te zeggen, dat is ook wat? Is het niet een heilig en rechtvaardig God, die zijn wet heeft af laten kondigen? Wat wil die Paulus dan? Zou God dan met zichzelf in strijd zijn? Is dan die wet tegen de beloftenissen Gods? Kan toch niet? Nee, zegt Paulus. Helemaal niet. Helemaal niet. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, dan zou het en zijn. Dan zou het of. Dan zou het werken en genade zijn. Wet en evangelie. Want dan zouden er twee concurrenten zijn. Dan zou de belofte haar bijzondere, haar goddelijke karakter zou verminderd worden door tevens de mogelijkheid om toch door de werken der wet de zaligheid, of mede door de werken der wet de zaligheid te beërven. Voel. Die wet is niet tegen de belofte Gods. Die wet staat er niet naast in de zin van, mensen, nou kun je of de lichte kant of de zwaardere kant kiezen. Ben je serieus? Heb je er wat voor over? Dan probeer je, dan kies je de zijde van de wet. Om mede door de wet, met een dekking in het evangelie voor de tekortkomingen, je zaligheid uit te werken. Ben je van een ander slag, nou ja, dan is er de mogelijkheid van de belofte. Dat je het meer over die boeg hoort. Kijk, dan zou de wet in strijd zijn, in oorlog met de belofte. Dan zou de wet als het ware ook bezig zijn om mensen te werven, proberen door mij. Dat kan ook. Het kost wat meer moeite. Het kost wat meer strijd. Het gaat er wat dieper door, maar je komt er ook. Dan zou de wet in oorlog zijn met de belofte, dan zou die als het ware, ja, gewoon onder kerkmensen zou zeggen, dan zou de ene kerk van de andere bezig zijn de klanten af te nemen. Zo zou de wet dan bezig zijn om mensen van de belofte af te trekken en zeggen, ja, maar bij mij kun je ook terecht. Als je er wat voor over hebt, kom dan bij mij. Want bij mij kan het ook. En daarvan zegt de apostel, dat zij ver. Dat zou wel zo zijn, dat is de zin van deze tekst. Als er een wet gegeven was, die machtig was om leven te maken. Maar die wet is niet gegeven. Die levend maakt. Die wet is er niet, die mij in mijn drievoudige dood staat, die genade geeft, dat ik levend word en opsta, en het goede doe wat God behaagt. Die wet is er nog niet. Ja, hij zegt, er is toch een wet, de wet van de 10 geboden en alle andere wet. Ja, maar is dat een wet die levend maakt? En de apostel zegt, de geest is het die levend maakt, de letter dood. Welke letter? Dat is de wet. Soms denk je wel eens, was het maar waar dat de letter doden. Want iedereen houdt er het leven onder. Kijk, en dat bedoel ik nou. Daar heb je nou ons gebruik van de wet. Met al ons balken van de mens moeten ze aan de Sinai komen, zei zo'n oude vrouw. Hier in Hilversum, de school, misschien wel een bekeerde vrouw, daar loopt het nou niet over. Maar een eikenboom. Een mens, ben je al eens aan de Sinai geweest? Ben je wel? Ik zeg, vrouw, je weet toch dat er geschreven staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En tot het geluid van de donder en bliksem, zo vreselijk was het gezicht. Ja, maar tegenwoordig zijn de mensen kwijt spraatjes. Tegenwoordig zijn de mensen maar makkelijk verkeerd. Wat heb je aan die kletspraatjes? Dat zet er geen zoden aan de wal. Wat heeft dat ermee te maken ook, zit ik wel eens te denken. Ik heb altijd de gedachte, dat is nou pure mensenbehagerij, als de prediking doorlopend de tendens heeft, tegenwoordig zijn ze maar makkelijk bekeerd. Wat interesseert mij dat? Het is de grote vraag of dat de prediker er pijn in zijn buik van heeft. Omdat er zoveel mensen zijn die in een andere kerk gaan. Maar je ziet daar in die verderfelijke behagerij. Mensen, je zit er nou nog onder een van de oude stempel. Houd daar rekening mee. Die het niet zomaar overneemt. Dat is de diepste intentie van zulke dingen. En daarom, als je oog ervoor geopend gaat, dan walg je ervan. Iemand schijnt toch uit. Predik alleen maar wat de Heere zegt. Zijn woord. Je voelt wel aan, je moet wel voorzichtig wezen met wat je zegt. Daar komen al die wettische mensen mee. Voorzichtig, voorzichtig. Ja, maar ze mogen ook wel eens denken, wij moeten ook voorzichtig wezen. Want je kunt wel eens wat zeggen van de wet en nog eens de wet. Maar als ik er mensen zo hoor praten, dat is voor mij al een duidelijk bewijs dat ze het nog nooit geloofd hebben. Dan tapten ze uit een heel ander vaartje natuurlijk, want die ene keer zijn handen goed brandt. Die is niet zo happig op die gloeiende kachel. Om er bovenop te zitten met zijn neus. Voel je. Rick Hemel, is de wet tegen de belofte zo, dat zij verre, indien er een wet gegeven was, die machtig levend was te maken. Ja, dat maken wij ervan. Dat maken wij ervan. Daarom zei ik, je zou haar zeggen, was het maar waar, dat die letter dood, want die letter dood wel, maar voor de meest is het te laat. Is het voorbij. Die hebben heel de leven geroepen over de Sinai. Maar het was niet de wet zoals Christus die uitlegt voor een arme zondaar. Waarbij die voorgoed, je zou zeggen voorgoed, Heere, laat ons het kwade licht niet overheersen. Maar je zou toch wel zeggen dat er toch een bres geschoten wordt, dwars door zijn hart heen. Dat Christus hem leert. Daarom, die leert die wet. In diens handen zal de wet ook doden. Maar als wij dat ervan willen maken, zo gezegd, dat de verkondiging van donder en bliksem en noem maar op, dat de mens doodt, zegt Schijaard. Ze hebben op een afstandje dreigen best vermaak van de Sinai. Er was er niet eentje bij die ik heb horen zingen. Wie zal bestaan als gij in het recht gaat treden? Ik zeg niet dat er geen kinderen des Heren bij waren. Maar het gaat nou eens even over, wat heeft dat nu gewrocht op zichzelf? Als het niet door Gods eeuwige liefde tot zijn uitverkoring Christus Jezus in de handen van die grote profeet onderwezen wordt aan een zondaar, dan zeg ik wel eens, nou, Het doet niet veel. Is de wet tegen de belofte Gods, indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken? Dat dacht ik eerst, zei Paulus. En Paulus zegt, dat dacht ik. Dat die wet gegeven was om leven te maken. Ik dacht dat die wet een gegeven was, een trap waarbij ik omhoog klom. Om tot de volmaaktheid te geraken. Maar ik heb geleerd, achteraf hebt u dat gezien, want toen hij als een fariseer de gemeente vervolgde, toen zag u dat niet. Maar ik heb gezien, dat het niet bestaat dat er iemand onder de wet vruchten des geestes draagt. Zo mogelijk. Want die wet is wel heilig, die wet is goed. Die wet komt de belofte niet een schop geven, integendeel, die concurreert niet met die wet. Maar die wet, die maakt mij niet levend, die geeft mij niet de genadeslag. Die wet zegt wel wat, gij zult niet. Maar die wet, die maakt mij niet zo, dat ik het doe. Die wet maakt me niet zo, dat ik op mijn knieën kom en zeg, lieve koning, ik ben een verdoemelijke zondaar. U hebt alle recht. Ik heb de schuld. Maar nee. Dat is vrucht van het leven. En de wet maakt niet levend. Als dat zo was, ja, dan was de wet in strijd met de beloftenis. Dan was er een voortdurende concurrentie. Maar nu niet. Maar nu niet. Dan zou ook waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Die zou ook geldig zijn. Die zou ook betekenis hebben voor God. Die zou ook een aandeel vormen in het zalig worden. Die zou betekenis hebben. Maar nu niet. Dat wij dat zo opvatten, geliefde, weet je hoe dat komt? En dat kunnen we ook niet anders, omdat wij in dat verbond der werken waarin we geschapen zijn als het ware, daarin zijn we uitgekomen als doorbrengers. En nou is het zo erg met Adam, nou heeft hij dat achter de rug. Dat hij in het paradijs waar hij alle mogelijkheden had, want God had hem goed en naar zijn beeld geschapen, daar heeft hij het laten zitten. En nou is Adam zo intens goddeloos in luisteren en in spreken, dat hij nou net doet alsof er nog een keer geprobeerd kan worden. Of dat er nog een keer wat te doen is. Of dat er nog een keer een mogelijkheid is. En daartoe gebruikt hij de wet. De wet. Waar geen wet is, is geen overtreding. En waar geen wet is, is ook geen inbeelding van de mens. Want hij verbeeldt zich. Waarom? Die wet maakt hem niet levend. Als die wet hem levend maakte, dan zou hij verstaan. O God, wat ben ik een ellendeling, dat ik mijn handen er naar uit durf te steken, terwijl gij zegt, ik ben de Heere, uw God die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Maar daar praat hij nooit over. De wet begint met voor Adam, gij zult geen andere goden voor mijn naam gezegd hebben. En ik zeg het erbij, dat kan het niet anders. Want dat brengt nu juist onze val mee. in dat verbond der werken. Maar we zijn er niet uit. We doen het net alsof, we hebben het over een verbroken verbond der werken. Wij verbreken het dagelijks, maar daarmee zijn we er nog niet uit. Eruit ben je alleen als we aan de hand van die enige geborgen middelaar door het geloof mogen wandelen. En dan trekken er nog 1000 draden misschien aan je voeten, elke keer weer. Dat je zegt, Heer, het lijkt wel of dat ik het nooit meer. Wat ben ik toch een grote weerspanneling tegen de genade. Maar dan ben je eruit, die gelooft, die is eruit. Die ziet nog heel andere dingen. Die ziet dat de wet in des geestes, in Christus Jezus, levend is. Levend maakt, want dan is de wet, ik zeg het u nogmaals, hoe onbegrijpelijk het u ook voorkomt, misschien, dan is de wet niet anders dan de verkondiging van die dierbare Zoon van God. De breedte, de hoogte, de diepte van de eeuwige liefde God, die de kennis te boven gaat. Nee, de belofte is niet in strijd met de wet. Het is ook niet tegen de belofte. De wet is niet tegen de belofte. Helemaal niet. Ze is er wel mee in strijd, maar dat zit hem in mij. In mijn verdoemelijke waarneming speel ik het een tegen het ander uit. Of ik probeer het in mijn raam aan elkaar te passen. Het met elkaar te verbroederen. En dat gaat ook weer niet. Gaat ook weer niet. Voel je het hopeloze van de mens in al zijn overleggingen? Nee, indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken. Ja. Dan zouden we na de levendmaking door en onder de wet, zouden we het goede gaan betrachten. En zou de wet ons eventueel kunnen zegenen. Maar zo'n wet is er niet die levend maakt. Christus is het die vrij maakt. En waar de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrijheid. Maar anders niet. De Geest is het. Waar vrijheid is en die levend maakt. Maar anders niet. Maar wat is het met de schrift? Wat zegt de schrift? De schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Wat betekent dat? De wet? Is de wet zonde? Nee, nee. Maar de schrift, zegt de apostel, hij gaat nog een stap verder. Als je graag je eigen uitdrukt in wet en evangelie, houd dat maar even aan. Wet en evangelie. Heeft alles onder de zonde besloten. De hele woordopenbaring besluit ons onder de zonde. Het woord wil ons hier doen denken aan een gevangenis met een wacht erop. En of dat je nu het evangelie neemt als je soms denkt dat dat een zachte zalf is. Of dat je de wet neemt waarvan je misschien denkt dat die wat harder is. Je bent in de war. Want zowel het evangelie als de wet sluit ons alle in de zonde in. Gaat op wacht staan. Komen er niet uit. Komen niet uit het oordeel dat God heeft uitgesproken over alle vlees. Dat trouweloos afgeweken is. Dacht je dat het evangelie tegen een godsverzaker en een ongelovig mens zou zeggen, zoek maar, ik zal je wel. Wel nee. Het evangelie zegt, wees dan gij lieden volmaakt, gelijk mijn Vader die in de hemel is, volmaakt is. Het evangelie zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. De evangelie zegt, die zegt dat hij in het licht is, moet ook alzo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Dat dat toch eens verstaan mocht worden. Want dat zogenaamde evangelische, dat heeft men niet door. Dat bestaat niet, dat zogenaamde evangelische. Als je denkt dat je het onder de wet niet de beste hebt, maar dat je met het evangelie nog wat bereiken kunt, dan vergis je eigenlijk. Want het evangelie verklaart de wet Gods zo ontzaggelijk diep en aangrijpend, dat heeft Mozes nog geen eens gekund. En met al hun 600 leerlingen die ze bij de wet gedaan hadden, heeft nog nooit ene fariseer de wet kunnen verklaren. Niet één. Als je de sleutel wil hebben die op de wet past, wat de wet betekent, evangelie. Evangelie. Ik vind het een menselijk gezochte tegenstelling. Wanneer de mensen zo wet en evangelie als het ware met elkaar in strijd stellen, dat de wet dat is een klap in je gezicht en het evangelie dat is een aai over je hoofd. Nee, dan zou ik liever zeggen, de wet ligt de mens beentje. En het evangelie wurgt hem, steekt hem zijn hart. Het evangelie snijdt alles af. Want in het evangelie wordt Adam ten dode toe, ter helle toe, vervloekt en verdoemd. Daar komt uit wat Gods wet is, blijft, eist, vloekt. Komt daarin uit. En dat kun je de 10 woorden niet zo lezen. Je leest er wel de aanvankelijke heenwijzingen in. De ceremoniële wetten. Maar nog niet. Hier is hij. Hier is hij. Want dat beest was Christus niet. En David was het ook niet. En Aaron ook niet. Het wees heen. Dat is het geheim van het evangelie, dat ze, hier is die. Hier is de buitengeworpene in de buitenste duisternis. Hier is het recht der wet. Hier is de mens, de heilige donozele en tegelijk de mens der zonde door plaatsbekleding. De schrift zegt niet de wet, de schrift. Jesaja en Exodus en Matthäus mogen wij nu ook wel zeggen. En Lucas, Marcus. De schrift, de psalmen en de profeten, ze hebben het alles onder de zonde besloten. Overal ademde de schrift deze geest uit met Adam. Dat hij zijn kop op durft te steken, dat is onze grenzeloze brutaliteit. Dat we nog over de godsdienst ratelen, dat is onze inbeelding. Maar de schrift brengt alles onder de doodslijn. Onder de zon. Alles. Dier, de bomen, de planten, de sterren, alles onder de zonde besloten. Om mij, om ons. Voel je wat de apostel bezig is te doen? Mensen, als er een wet gegeven was die machtig was leven te maken. Ja, maar die wet is er niet. Wat zeg ik? Niet alleen een wet is er niet. Maar het hele woord snijdt ons af en zet ons buiten de deur. Want er mag een mens, een ethisch mens of een humanist, mag schermen met de bergreden. Maar als die voor het alziend oog van God geplaatst zou worden, dan zou uitkomen dat zijn vervulling van al die evangelische waarheden en geboden, dat het niks is. Niks is. Dat het maar een vertoning was. Met veel pijn heeft hij zijn eigen in bepaalde bochten gewrongen. Om een mens, waardig mens te zijn. Maar het was niet waar. Het was niet waar. En als er nog wat aangenaams was, was het van de Heere God. Maar dat laat hij ook niet door. Dan heeft hij zijn eigen nog niet op de borst geslagen en gezegd. Wees zoals ik, mensen. Ik maak er ook geen ruzie. Hoor je mij wel eens vloeken? Wil je mij wel eens bezopen gezien? Doe als ik. Dan gaat hij nog als een verwaande zot over de aarde. Zo. Dat is dan die humanist. Dat is dan die ethische mens. Die hoogstaande mens. Maar de schrift sluit alles in. Het wordt ingesperd door de schrift. Door Jesaja en door Mozes. Alles wordt onder de zonde besloten. U zegt, ja, wat dan? Nou ja, dat is nou net waar een mens nou niet aan wil en zijn oog voor hebt. En zeker niet een mens die half en half denkt dat hij al een heel stukje bekeerd is en een aardig stukje op de weg is. Die walgt daarvan, van deze leer. Want zo gauw als die door heeft dat hij niet geëerd wordt, dat hij niet erkend wordt, dan zegt hij, nou, dat is ook een zootje. Zo praat hij. En het is te wensen dat hij zo gauw mogelijk onder die verderfelijke leer uitkomt. Zo praat hij. Waarom? Ergens voelt hij, als dat waar is. Nou ja, wat dan? Als dat waar is, dan... Dan kun je overal wel mee ophouden. Kun je op alles wel de dood. Ja, dat is zo. Dus dan hoef je ook niet met een godzalig gezicht een ander bezig te houden van, zal ik je eens wat vertellen? En de tweede week heb ik nog een gangetje zus en een gangetje zo. Want die zon daar, die gelooft er niet in. Die zegt, manschij uit. Er is nog maar één gang goed genoeg voor ons. Dat God die ellendelingen wegdoet van de aarde die nooit hem bedoelen. Geloof je dat nou? En dan is er nog een gang. Als je op een gang. Dat is de gangen van de vorst en heren. Die dierbare borger, middelaar. Hoe hij gekropen, geworsteld, geweend. Gebogen heeft in het stof en slijk en zich uitgestort heeft in de dood. En verder, waardeloos. Ja, dan wordt eigenlijk de godsdienst op een zeur teruggebracht. Voel je dan aan, mensen, dat daar een mens die rondom opkomt, de een uit zijn bekering en de andere hieruit en een derde daaruit. Hij wil dat wel toepassen op dit. En de een zegt, och, die kenmerk is. Maar ondertussen heeft die weer een ander punt waar die eigenlijk op vastgelopen is. En dat zijn nog geen eens dwalingen vaak, maar zeer rechte dingen. Maar wij hebben er geen erg in. Ik ben bezig. En nu die waarheid sluit mij als geroepene, wedergeborene, als geheiligd of gerechtvaardigd of wat dan ook, die sluit mij buiten. Die sluit mij onder de zonde in. Ik ben vleeselijk. En omdat ik dat niet geloof, daarom zwellen de aderen op mijn voorhoofd op van woede en van ergernis. En van geïrriteerdheid. Ja, dat geldt mij ook. Als ik denk dat een ander het beter weet, daarom. Maar welzalig is de mens die toch door God vastgehouden wordt, dat hij als de grootste leugenaar voor God mag buigen. De Schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Alles. Dus niet gaan zeuren. Ja, de wet, maar het evangelie, dat is toch een blijde boodschap? Ja. Dat weet ik wel, dat is een blijde boodschap. Als je gelooft dat je buitengesloten wordt door alles. En door wet en evangelie. Maar het evangelie, dat ga je dan voor de ogen schilderen, die buitengeslotene, die dood geweest is, en die versmaad geweest is, die een vloek geworden is, die onder de wet gekomen is, ja dan, dat is zeker een blijde boodschap. Maar anders, ik zeg dus, wij hebben voor geen centje belang, ik niet en u niet, nog bij wet, nog bij evangelie. Alleen overal waar we iets in kunnen zijn en iets in kunnen betekenen, daar komen we voor de dag, verder nergens. Schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Nou, moet je denken in de geest, dan zie je, als je erover zit te denken, zo'n tekst wordt, dan zie je dat wel eens in de geest een beeld. En toen zag ik als het ware, in gedachten zag ik een hele grote hok. Met alleen van boven open. Rond. Alles draaft erin heen en weer. Allerlei afschuwelijke beesten. Beestjes die nog wel een aardig kleurtje hebben. Wel aardig ben, maar als die steken, dan is het venijn. Zo zat ik eraan te denken. Er lopen pauwen rond, die lopen te pronken. Er zwemmen schitterend gekleurde visjes in rond. Je zou op een afstandje zou je zeggen, tjonge joh, wat een bonte schoonheid. Nou ja, die adder die daar in de hoek zit, daar moet je niet te veel naar kijken, maar oh, wat een kleuren. Ze zijn met elkaar bezig ook. Het ene dier tegen het andere om zich op zijn bepaalde eigenschappen en kwaliteiten te verheffen. Om ze tentoon te stellen, te verspreiden. En zo zie je daar alle mensen met alles. Want we hebben bloemetjes in de tuin, we hebben alles en bomen en alles. En eten. En nou komt daar een hand. En die heeft een groot deksel. En dat zet hij zo in één keer erop. Afgesloten. Toegesloten, gevangen. Geen gaatje meer om uit te komen. Die mooie dieren, de kleuren, die zie je in het donker niet. Dat zie je niet. Wat wordt het in één keer een jammerlijke chaos? De Schrift zegt dat er niemand is die voor de gerechtigheid zich in het gericht begeeft. De Schrift zegt tegen nette burgermensen, wee Ariel, wee u, want je hart is verre van hem, al ben je nog zo gereformeerd. De Schrift laat de mens in geen enkele uithoek met rust. Zonde. Allemaal zonde. Dan moet je niet zeuren als ik zeg dat je in de kerk zit als een groot, kunt zitten als een grote zondaar. Dan moet je niet gaan zeuren door te zeggen, nou dan hoef je zeker niet meer naar de kerk. Zo goddeloos zijn we ook nog. Als je het gelooft dat de Schrift dat doet, als de Schrift het ook bij u laat zien dat het zo is, dan zit je met je kerk ook onder het deksel. Alles onder de zonde besloten. Goddeloze. Met alles alles verkeerd. Dus in dat witte pakje moet je goed begrijpen, waar het van sommigen, dan mag je niet in het wit trouwen, dat is al heel erg. Ja, maar die zit in onder het deksel, maar die zwarte jas ook, net zo goed. In het donker zie je het verschil niet. Het is alles evenwendig. Want die zwarte man demonstreert misschien met zijn zwarte pak meer dan dat bruidje in de witte bruidsjas-japon bedoelt te demonstreren. Want die vindt het misschien alleen maar mooi op een bruiloft om in het wit te trouwen. Die heeft misschien helemaal nog niet gedacht aan rein en heilig. Misschien heeft die man met dat pak dat wel gedacht. Dat hij al een heel eind op weg was. Met zijn heiligheid. Alles onder de zonde besloten. En dat niet alleen Exodus, maar tot de laatste letter van de schrift. Wordt alles onder de zonde besloten. Alles. Alleen de meesten geloven het niet. Het is een overblijfsel naar de verkiezing zijner genade dat het geloven mag. Naar Gods welbehagen. Die zullen ook alles wat ze doen ter ere Gods doen. Ter ere Gods, ja. Begrijp je? Niet zo in de zin van wat wij Calvinisten, weet je wel. Hoe komt in mijn leven God aan zijn eer? Maak je daar maar geen zorgen over, mensen. Want of ten dode of ten leven, maar God komt aan zijn eer. Ik word altijd een beetje akelig van die uitspraak. Probleem is, zei ze iemand tegen mijn probleem in het leven. Hoe komt in mijn leven God aan zijn eer? Ik zeg, nou, ik hoop dat hij erachter komt. Want als hij zo sterft, hoe komt in mijn leven God aan zijn eer? Zei ze, nou, nooit geloofd hoe God in Christus aan zijn eer gekomen is. En dat God nou in jouw leven weer aan zijn eer komt als hij gaat zeggen, vriendelijk bedankt. U alleen, Heer Jezus, u. Dan komt God weer aan zijn eer. Daar heeft de Vader vermaak in als zondaren hem. Het zij dat ze eten, drinken, trouwen, kopen, verkopen, noem maar op. Dat in plaats van dat deksel erboven staat geschreven, om Jezus wil, uit genade. Uit genade heb ik het gekregen. Voel je waar ik heen wil? Daar is dat hele gereformeerde gedoe uitgeboren. Voor de oorlog al. Als Colijn een rede hield. En het volkslied, hun volkslied. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht, dan dreunde het stadion. Ik was er nog maar een kind. En s'avonds liepen de meeste, of tenminste een groot gedeelte, liep niet helemaal nuchter meer in de straten van Rotterdam te zwalken. Maar als dan Colijn een toespraak hield over dat wij, Calvinisten, en de ere Gods, dan kwam die duizend koppen gemenigte, die raakte in extase. Maar dan denk ik, laten we dat nou ook alsjeblieft maar afnemen en zeggen, vuile zondaar, hoe durf ik nog te zeggen, hoe komt God in zijn leven aan de eer? Je hebt nog nooit anders dan je schoenen eraan afgeveegd aan Gods eer. Als je dat toch eens geloofde, dan ben je in één keer de grootste ongeluk die er rondliep. Wat zou het dan ook een geheim zijn als je dan eens hoorde, als je dan eens hoorde door Gods geest, als je dan eens in een kerkje kwam, of vader ook, en je hoorde daar voorlezen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, verheerlijk nu mij. Dan zou je zeggen, wat is dat? Van wie zegt hij dat? Van zichzelf, wat is dat? Ik heb uw naam verheerlijkt op zacht aan. Kijk, och, ik zeg die uitspraak, dat kan best goed bedoeld zijn om wie dat gezegd heeft. Daar gaat het nou niet om. Het gaat er maar even om dat je voelt in dat proces van dat mensenleven, hoe dat hij nou alles doet om onder dat deksel uit te kruipen. Hij wil niet op die hoop liggen van mensen die de heerlijkheid Gods derven en die alleen nog maar zichzelf bedoelen. Hij wil die niet opliggen. Dat wil hij wel toepassen op een rooie, op de Partij van de Arbeid of op de VVD. Maar als hij tegen een SGP'er zou zeggen, nou heb je nog nooit anders bedoeld dan je eigen eer. Een greep naar de macht. En je verbeeldt je eigen dat je stem des roepen in de woestijn bent. Dan zou je eens kijken, mensen, ze zou je verscheuren als het verkeerd viel. En als je dan nog zou zeggen, mensen, hoe kunnen jullie nou met je principes verantwoorden om in de handen van een paap de eed af te leggen op een grondwet, door een liberaal opgesteld die niet is naar het woord? Dan zouden ze zeggen, ja, wat nou, dus dan zouden wij helemaal niet in de kamer kunnen zitten. En als je dan nog zou zeggen, laat dat plekje maar leeg en als je dan zo'n drang hebt voor Gods eer, gaat dan maar naar het voetbalveld en naar de bioscoop. En dan ga je daar maar het woord verkondigen. God heeft het alles onder de zonde besloten. Wie weet. Als God ze dat geeft te geloven, die bioscoopganger en die voetbalveld, mensen, wie weet wat er dan nog gebeurt. Voel je, mensen, dat wij altijd openstaan. Dit is geen schimperij op de een of de ander. Zo moet je het echt niet opvatten. Daar bedoel ik niets persoonlijks mee, hoor. Ik bedoel alleen ermee, als God ons de ogen hiervoor opent, God heeft het alles onder de zonde besloten, dan zie je het alles onder de tenten van Kedar. Alles onder de ijdelheid. Zie alles in een ander licht. Dan is die grote vloekbeest of die voddenman met zijn vodden die te dom is om uit zijn ogen te kijken, die is niks minder waard als die meneer, die deftige meneer, die intellectueel. Ze zitten allebei onder het deksel. Ja. En je kunt zeggen, gelukkig dat ik niet in een hoerenkast zit, dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder, dat is ook Gods genade. Maar daarmee moet je nog niet denken dat je niet onder dit deksel zit. Want dan vergissen we ons. Dan vergissen we ons. Want zowel het een als het ander zit onder dat deksel besloten, onder de zon. Als je de krant leest en je leest soms dingen die er gebeuren, kan ik me indenken, heb dat wel eens gehad ook, hoewel zelf ook een akelig naar mens in zonderheid, maar dat je leest wat iemand gedaan heeft, verschrikkelijk, die vent dit en die vent dat. Dat is nog goed dat dat zo ligt. Hij voelt wel aan als er jongens een oude vrouw afstaan te meppen op straat en er is niemand die er zich af van nou, een slecht teken in het burgerlijke leven. Maar nou, waar wij zo verachtelijk naar kijken, die massamoordenaar, die eigenman, met zijn aanhang, dat dat mijn broer is. Dat ik niet anders ben, al doe ik anders. Daar moet je eens om denken. Ik weet heel goed, toen het eens een keer op me afkwam, dat ik de woede in mijn hart voelde oprijzen. Ja, maar er is nog wel verschil. Er is nog wel verschil. Ik zei het zo niet, maar dan voelde ik die wat. Ik, mannen, vrouwen en kinderen, uitmoorden en vergassen. Ja, maar die man, die is ook een kind geweest. En dat hij niet kon zien misschien hoe zijn broertje een haakje uit een vissenbek haalde. Die kwam misschien ook s'avonds een bedje uit als kind om nog even te kijken of het vogeltje nog leefde. Daar moet je aan denken. Hoe ik en u, zonder er erg in te hebben, op een hoogte zitten. En dat we zelf denken dat we zo goed zitten. Omdat dat woord, ach, dat woord dat maar door blijft hameren. God heeft het alles onder de zonde besloten. Waarom? Waarom, Jood, met al je plichten en al je werken? Waarom, protestant? Waarom? Opdat de belofte, welke belofte? Ik geef u het eeuwige leven. Ge zult niet verloren gaan in de eeuwigheid. Ik geef u mijzelf. Ik geef u mijn heiligheid en mijn gerechtigheid. Mijn vrede. Mijn alles. Opdat die belofte tot ons zou komen. Niet uit ons werkgeloof. Het protestante werkgeloof. Ook niet uit dat Romeinse werken. Maar opdat die belofte zou stromen op en door en via de gelovende Christus, Jezus Christus. Dat is het geheim. Ik weet wel, je kunt ook vertalen, en dat wordt ook dan wel toegevoegd ook, dat hier bedoeld wordt, opdat de belofte door het geloof, of uit het geloof in Jezus Christus. Maar dat hoeft niet, want je kunt het zo, precies zo lezen, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovenden zou gegeven worden. Je kunt heel goed lezen. Want het woord wil geloofd wezen. Welk woord? Het schriftwoord. Alles onder de zonde besloten. Dat hebben wij niet geloofd. Dat heeft Jezus geloofd toen hij zei, hoe word ik geperst tot het alles zal zijn volbracht. Dat heeft hij geloofd door de geest die in de psalmen sprak. En dan kun je zeggen, ja, dat slaat niet op de Heer Jezus. Maar waarom het ene wel en het andere niet? Als hij in ene psalm zegt, gij hebt mij het lichaam toebereid. Ik draag uw heilige wet. En hij zegt even daarna, mijn zonden zijn meer dan de haren mijn schoots, die ik niet tellen kan. Daar bedoelt hij niet mee, dat weet ik wel, de zonde die hij deed. Maar zo laat God aller ongerechtigheid, wordt op hem aangelopen. Nou, toen kwam die belofte eraan. En er was niemand die het woord geloofde. Christus geloofde het woord. Jezus, de zaligmaker. Hij geloofde. En hij werkte. Hij werkte. En hij geloofde tevens. Ik ben de grootst verzonden drager die er ooit geweest is. Ik wil de grootste godloze zijn. Als plaatsbekleder. Erger dan Adam. Want de vaderen hebben op God vertrouwd en zijn gered geweest. Maar ik ben een worm en geen man. Geen man meer. Een worm die kruipt. En nochtans gelooft. Ik ben de vervloekte en nochtans de gezegende. Ik ben uw zoon. Uw knecht, de zoon, uw dienstmaagd. En nou die soevereine belofte Gods, die komen in handen, in het hart van die dierbare borgen middelen. Daar zijn ze ja en amen in. Daar heeft God bevestigd dat dat soevereine uitspreken van de belofte, dat ging niet tegelijk gepaard met het goed praten van de zonde. Dat ging niet zo in die zin, je hebt het allemaal verknoeid en verdorven, maar ik zou je toch maar wat geven. Nee, nee, nee. Maar die belofte is vast geworden, omdat de belover God zelf heeft eer hij mijn zonde ongestraft liet blijven. Gestraft in zijn heilig kind Jezus aan het vervloekte hout. Nou, als hij dan de erfgenaam is der belofte. Als hij dan de waarheid van de belofte, de inhoud van de belofte, dan moet je mij eens vertellen, waar komen wij dan nog aan te pas? Wat willen we dan toch? Weet je dan een andere weg om zalig te worden? Blijf je dan met je vervloekte ja maar dit en ja maar dat maar doorgaan? Zullen we dan nooit God gewonnen geven? God die helpt in nood is in Sion groot. En dat wij alleen maar eigen helpers geweest zijn. Nou, het wordt aan de gelovenden gegeven. Wat de inhoud van de belofte, wat ik reeds zeide, alles gegeven. Daar valt hier de klemtoon op hoor. Het wordt gegeven. Begrijp je? Die wet was er niet om het te verdienen. Helemaal niet. Helemaal niet. Die wet was naar Gods betrachting eeuwig ontferming. Maar mijn verdoemde staat en stand bracht mee dat die wet mij de nek moet breken. En dat die wet mij de deur uitzet. Omdat ik niet geloof wat God zegt. Alles onder de zonde besloten. Maar nu is Jezus besloten, gevangen, genomen, in het rechtvaardige oordeel Gods over de zonde. Wat hij niet roofde of geroofd, toch betaalde. Hij nam ons vlees en bloed aan. Mensen, als je nou zegt, wat is nou zaligheid? Zaligheid, dat is ervaring van zijn gunst. Delen in zijn gemeenschap. Maar hier op aarde kun je spreken ook van een zalig worden. Want de rechtvaardige zal door geloof leven en niet door aanschouw. Maar wat is dat dan? Wat is dat dan? Dat is, het heeft ook hetzelfde grondwoord, amen en geloven. Dat is niet zeg maar ja, nee zo niet, dat is in de profane zin van het woord. Maar zalig worden dat betekent. En hij gelooft, hij en zijn huis. Wat geloofde die? Hij geloofde dat hij al zijn best gedaan had om voor eeuwig verloren te gaan. Dat hij een vijand was, dood in misdaden en in zonde. Maar, hij geloofde ook, en dat was nog groter, dat bij God genade is en ontferming. En dat hij zijn lieve zoon gezonden had tot een verzoening in deze wereld. Nou ja, de ene per korter werk, over de andere wat langer werk. Maar ik denk altijd, de dood veegt alles weg van ons. En dan blijft maar één ding over. En dat is genade. God uit soeverein welbehagen. Die, dan nog die goddeloze. Uit loutere genade bij hem neemt in heerlijkheid. Want wat denk je, als we nu gaan sterven onverwachts. En je bent 30 jaar geleden, na je dat zo misschien indenkt, tot verandering gekomen. Zou je dan, als je dat 30 jaar geleden is, en je moest vanavond sterven, op een kort sterfbed, zou je dan je zekerheid daaruit kunnen putten? Dat je zegt, ja, ja, ik kan mijn hoofd hierop wel neerleggen. Want het is in mijn leven wel uitgekomen. Zijt heilig, want ik ben heilig. Ik heb ten bloede toegestreken. Zou je dat durven? Of zou je dan nog zeggen, o God, wees mij zondaar genadig, om te ervaren dat hij de zondaar genadig is. Ik houd bij het laatst. Hoe armelijk het me ook voorkomt, hoe het me vaak ook met tegenzin vervulde, om aan het einde van de reis, als een berooid, niets hebbende, akelig, niets meer te zeggen hebbende, niets meer te preken hebbende, misschien half versuft, misschien met verglaasde ogen, misschien met een gekrenkt verstand, met een mondje wat nog ten nauwe nood wat adem binnenhaalt, al rookgloed. Ik heb hem me tegen gezet. En zo. Maar ik heb ook mogen zeggen, nee heer, het is goed. Het is toch goed. Wij gaan van de baan hier met roem en met eer. Wij leven en sterven troost bij zijn leer. Amen.